in het huis mogen rechtstaan en verzamelen aan het gordijn. Halleluja. Zij mogen naar de kinderdienst gaan. Halleluja. Het is goed om de familie van achter terug te zien, Anosh, Albano en Milano, prijze heren. Halleluja, ik bid dat vandaag de Heer een woord heeft voor jullie. Het is goed om een nieuwkomer te zien, Philip uit Soersel. Amen, je bent niet de enige uit die kanten, er zijn hier nog een paar die in Westmallen, dus dat is dichtbij. Halleluja, prijze heer. Ik heb ook minder goed nieuws voor zij die Karel nog hebben gekend. Ik kwam hier vroeger een paar keer naar onze gemeente hier samen met Elisabeth. Hij is deze week overleden na een lange ziekenhuisopname. Heeft hij de geest gelaten en we bidden dat hij nu in een betere plaats is. Hij is in de handen van de Heere. Amen. En degenen die hem hebben gekend en degenen die geïnteresseerd zijn om naar zijn dienst te komen, kom na de dienst mij een enveloppe vragen. Er staan instructies op waar je naartoe kan gaan. Voor zij die geïnteresseerd zijn, zij die hem hebben gekend. Oké? Okay? Amen. De rest mag de Bijbel nemen, Johannes hoofdstuk 4. Amen. Thank you, Jesus. Bid voor zuster Elisabeth. Zij is er nog steeds het hart van in, wat natuurlijk normaal is. Zij heeft een heel innige band gehad met Karel. Ze heeft de laatste maanden heel veel naar het ziekenhuis, bijna elke dag naar het rusthuis gegaan om zorg te dragen voor hem in zijn laatste dagen. Dus bid voor haar, voor Elisabeth, dat ze de kracht mag krijgen. Amen. Om dit te kunnen verwerken samen met de Heer. Dan even wachten tot de kinderen weg zijn. Johannes hoofdstuk 4 vanaf vers 20 voor u. Het is ook goed om Gerald en Suzanne terug te zien. Prijs de Heer. En Nick en Inge. Goed om jullie te zien. Prijs de Heer. Amen. Halleluja. Ik moet hier een foto van trekken. Dat is voor mij te bemoedigen. Als er nog maar eens 5 of 6 personen zijn. Amen. Dit is goed nieuws. Halleluja. De gemeente is aan het groeien. Halleluja. Niet dankzij mij, niet dankzij ons, maar dankzij de genade van de Heer. Halleluja. Ik ben niet geïnteresseerd om een naam voor mezelf te maken, om een kerk voor mezelf te maken. Ik ben alleen maar geïnteresseerd om verloren mensen, halleluja, de Heer te laten kennen. Amen. En alleen maar geïnteresseerd dat mensen hun zonden worden vergeven, dat mensen discipelen worden van de Heer Jezus, dat ze gevuld worden met de Heilige Geest en een vreugdevol leven leiden in de Geest. Amen. Halleluja. We gaan lezen, vers 20. Onze voorouders vereerden God op deze berg. En bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. Vers 21. Geloof me, zei Jezus. Er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem, de Vader zullen aanbidden. Jullie weten niet wat je vereert. Maar wij weten dat wel. De redding komt immers van de Joden. Maar er komt een tijd en die tijd is nu gekomen. Kan iemand zeggen nu? De tijd is nu gekomen dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God is geest. Dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid. Ik zou graag tot jou prediken een boodschap met als titel God zoekt jou. Amen. Kijk nog eens even naar je buur. Zeg, God zoekt jou. God is op zoek naar jou. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. God is op zoek naar jou. In mijn vluchten om aan mijn preek te beginnen, ben ik één belangrijke melding vergeten. Volgende week is het dienst om 4 uur. Amen. Volgende week dienst om 4 uur. Broer, laat nog maar even op scherm. Het is uitzonderlijk. Ik ben uitgenodigd om in Brussel te gaan prediken. We hebben geen dienst om 10:30 volgende week. Volgende week uitzonderlijk om 4 uur. Sta ik op de website, sta ik op Facebook. Nee, of Facebook nog niet, maar dan zal het er wel opkomen. Amen. In ieder geval, terug naar de tekst. Ik zou graag tot jou prediken een boodschap met als titel God is op zoek naar jou. We leven vandaag in een wereld waar elke mens op aarde zonder uitzondering op zoek is naar iets of iemand. We aanbidden allemaal wel iets of iemand. Van het aanbidden van popsterren en rockgoden tot het aanbidden van sportsterren. Van het aanbidden van geld, succes, faam tot het aanbidden van uw eigen hobby's, uw sporten en andere vormen van entertainment. Iedereen op aarde is een aanbidder. En zij die zeggen dat ze niet geloven in een god of goden, zijn aanbidders van hunzelf. Ze hebben hun eigen meester gecreëerd. Hun eigen god is hunzelf. Ik weet het, want ik was er ooit één van, tot de Heer mij heeft wakker geschud. Amen. Hoe komt het dat het zo is dat iedereen wel iets aanbidt? Wel, God heeft de mens zo gemaakt dat er ergens een leegte is in ons dat we moeten vullen. En mensen doen dit door zichzelf of anderen of zaken te aanbidden. Ze geven er waarde aan. Waarom? Omdat het hun rust geeft. Ze aanbidden het omdat het eventjes de problemen vergeet van de wereld, omdat het hun goed doet laten voelen. Kan er iemand van meespreken? Amen. God is op zoek naar aanbidders. Maar niet degene die de goden van deze wereld aanbidden, maar die hem willen aanbidden. En niet zomaar hem aanbidden, maar aanbidden in geest en in waarheid. God is op zoek naar jou. Nu, Satan weet dit. Satan weet dat God op zoek is naar echte aanbidders, geestelijke aanbidders en in de waarheid. Hij weet dit en hij gaat dan ook op zoek naar prooien om te verleiden, om ze subtiel te verleiden, in te denken dat ze God aan het aanbidden zijn, maar eigenlijk zijn ze God niet aanbidden, maar zijn ze een eigen schepping, een eigen beeld van de God die zij hebben gemaakt. Nu, hij probeerde Jezus ermee te verleiden. Satan probeerde Jezus ermee te verleiden, hem te aanbidden. Kijk, in Lucas hoofdstuk 4, vers 5, u kent het verhaal. Hoop ik. Lucas hoofdstuk 4, vers 5 tot en met 8, Julio. Lucas 4, 5. Toen bracht de duivel hem naar een hooggelegen plaats en liet hem in één en hetzelfde ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. Dat is wat de duivel deed. En de duivel zei tegen hem, ik geef u de macht over dat alles. En ook de roem die ermee gepaard gaat. Want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik wil, zegt de duivel. Als u in aanbidding voor mij neervalt, zal dat allemaal van u zijn. Dat is wat hij belooft. Maar Jezus antwoordde, er staat geschreven, aanbid de Heer uw God, vereer alleen hem. Vereer hem alleen. Jezus werd verleid om de macht te krijgen over alle koninkrijken van de wereld en de roem die ermee gepaard gaat. Hij moest alleen maar in aanbidding neervallen voor de duivel. Maar Jezus zegt, aanbid maar één God. De Heer, onze God, de Heer is één. Heb geen andere goden voor hem. Niet naast hem, niet achter hem. Aanbid geen andere, buig u niet daar naartoe. Want de Heer God is een jaloerse God. En hij houde in het woord van God vol. En door daarin vol te houden en niet toe te geven aan de verleidingen van de duivel, kreeg Jezus niet alleen de autoriteit over alles op aarde, maar ook in de hemel en onder de aarde. De duivel, hij is een gladde verkoper, broeders en zusters. Hij bood Jezus een goede deal aan, een soldeprijs. Je kijkt eens waar je moet doen, is op je knieën gaan en je krijgt al die koning. Zie al die koning krijg je op aarde. Dat gaat van jou zijn, al die roem die ermee gepaard gaat. Maar het was goedkope lucht vergeleken met wat Jezus zou krijgen, moest hij de Heere God blijven aanbidden. Amen. Toen hij opgestaan is uit de dood heeft overwonnen, kreeg hij niet alleen de sleutels en autoriteit over alles op aarde, wat de duivel hem had beloofd. Amen. Maar Jezus zegt, nee, ik hou vol aan de wil van mijn Vader. En die zal me niet alleen geven wat jij mij belooft, maar meer, halleluja, erboven en onder de aarde. Nu, voordat we verder moeten gaan, broers en zusters, moeten we misschien weten, wat is aanbidding? Aanbidding is het geven van waarde aan iets. Aanbidding is het geven van liefde, affectie, gehoorzaamheid, tijd, geld, aandacht, middelen, aan iets of iemand. En vele christenen denken wanneer ze het woord aanbidding horen dat het te maken heeft met, oh, we gaan liederen zingen tot de Heer. We gaan liedjes zingen, we gaan samen spelen. Maar dat is het niet helemaal. Zingen is onderdeel van aanbidding. Maar aanbidding is niet gelimiteerd tot onze zondagsdienst. We noemen het aanbiddingsdienst. Maar het is niet alleen gelimiteerd tot dan. Het is niet gelimiteerd tot wanneer de aanbiddingsleider begint te zingen en wanneer hij stopt met zingen. Het begint eigenlijk aanbidding wanneer ik 's morgens opsta en ik beslis om mijn eerste gedachte te geven aan de Heer. Amen. Het begint wanneer ik moeilijke momenten doormaak op mijn weg naar werk, maar ik kies ervoor om kalm te blijven en het aan de Heer te geven. Het begint wanneer iemand mij verwenst of vervloekt, maar ik kies ervoor om vervloekingen niet te beantwoorden met vervloekingen, maar met zegeningen. Aanbidding is steeds wanneer ik ervoor kies om het rechte pad te bewandelen en de Heer te gehoorzamen, ook al gaat me dat iets kosten. Amen. Paulus zegt ongeveer hetzelfde, Romeinen 12, vers 1. Hij zegt in vers 1 tot en met 2, Romeinen 12, broeders en zusters, met een beroep, zegt hij, op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. Dat is aanbidding voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Aanbidding is dus het proces waar we onszelf als een levend, een heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. En ja, lofprijs zingen, aanbidding hoort er allemaal bij. Het woord aanbidding trouwens in de Griekse tekst komt van het woord proskuneo. Ik weet niet of er hier Griekse theologen aanwezig zijn. Proskuneo, wat betekent eigenlijk, ik denk dat wij daar het woord prosterneren van, als dat nog bestaat, dat woord. Prosterneren, dat betekent ter aarde werpen, op de knieën vallen, hommage brengen, respect brengen in diep ontzag. Wil dat woord eigenlijk zeggen. Met andere woorden, aanbidding gaat verder dan alleen maar liedjes zingen op zondag of tijdens een of ander worship concert. Aanbidding is eigenlijk ter aarde werpen, op je knieën vallen aan de voeten van Jezus, waar we nederig hem ontzag, eer, lof en glorie geven. Niet alleen doorheen onze woorden, door onze muziek, maar doorheen onze levensstijl, doorheen onze lofprijs, doorheen onze liefde naar anderen toe. Amen, dat is aanbidding. Halleluja. Sommigen onder ons weten nog niet wat echt aanbidding is. We weten wat prijs is. We weten wat lofprijs is. Je weet wat dankbetuiging is. Psalm 100 en vers 4 zegt, kom zijn poorten binnen met een loflied. Psalm 104. Kom zijn poorten binnen met een loflied. Hef in zijn voorhof een lofzang aan. Breng hem hulde, prijs zijn naam. Dat is wat wij hebben gedaan. En sommigen zijn misschien overgeschakeld naar een dieper dimensie van aanbidding. Maar hier heb je het al laten zien, broer Jo. Psalm 100, vers 4. Kom zijn poorten binnen met een loflied. Halleluja, vers 4. Ja. Nee, Psalm 100. 100, vers 4. Kom zijn poorten binnen met een loflied. Hef in zijn voorhof een lofzang aan. Breng hem hulde, prijs zijn naam. Maar aanbidding gaat verder dan het zingen van een lied. Het gaat verder dan met de lippen belijden hoe goed God is. Het gaat verder dan zeggen, dank u Jezus. Lofprijs brengt je doorheen de poorten. Een loflied en lofzang breng je in zijn voorhof. Brengt je in zijn voorhof. Maar er is een binnenste plaats. Er is een heilige plaats. Er is een heilige der heiligen plaats. Daar waar de aanwezigheid van God vertoeft. Daar waar enkel geestelijke aanbidding je kan krijgen. Aanbidding is wanneer je God prijst vanuit het binnenste van je ziel en met je geest contact maakt met zijn heilige geest. Heb je het al eens gehad, broeders en zusters? Alles begint in het vlees. We beginnen allemaal te zingen in het vlees. We beginnen allemaal eer en lof te geven in het vlees. Maar op een zeker moment komt ineens die geest van de Heer binnen in de plaats waar je bent. In je woonkamer, in je auto, weet ik veel waar je de Heer allemaal kan prijzen. Overal. En opeens vergeet je alles en iedereen rondom jou. En je krijgt een glimps van de aanwezigheid van de persoon van Jezus Christus. En je vergeet ineens alles en iedereen rondom je. Het is vanaf dat moment dat je bent binnengetreden in het Heilige der Heiligen. Halleluja. Dank je, Jezus. Dan prijs je hem niet meer voor wat hij heeft gedaan voor jou, maar prijs je hem voor wie hij is. Halleluja. Aanbidding gaat verder dan lofprijs. We loven hem voor zijn werk en vele mensen stoppen daar omdat ze eigenlijk alleen maar iets willen van God. Ze willen zijn arm. Ze willen zijn macht zien in hun leven. Ze komen omdat God hun portemonnee moet vullen. Ze komen zingen op zondag omdat ze een zegening nodig hebben op maandag. Maar een aanbidder, die maakt niet uit of God iets gaat doen in hun leven of niet. Ze gaan en blijven danken of God ze nu zegent of niet. Zij zeggen: de Heer geeft, de Heer neemt, gezegend is de naam van de Heer. Een echte aanbidder komt niet voor de goodies te krijgen. Amen. Een echte aanbidder komt om te geven voor wie hij is, om lofprijs en dank voor wie hij is. O Heer, u bent zo wonderlijk. U bent zo mooi, u bent zo goed, u bent zo betrouwbaar. Halleluja. O, nu dat we weten wat aanbidding iets of wat inhoudt, gaan we even terug naar Johannes hoofdstuk 4. En gaan we eens even terug naar de kwalificaties de welke Jezus aan aanbidding geeft in Johannes 4. Geest en waarheid, zegt hij. Het is belangrijk dat we weten naar wat God op zoek is. Hij zegt: ik ben op zoek naar aanbidders. Amen. Ik ben op zoek naar echt aanbidders. Wel, ik wil weten wat dat inhoudt, want ik wil degene zijn waarnaar God op zoek is. Amen. Ik wil dat hij me vindt. Hè? Amen. Voorafgaand aan deze verse lezen we dat Jezus een gesprek voert met een Samaritaanse vrouw. Het is altijd belangrijk om even de context te tekenen. De Samaritanen, zij waren een volk dat de Joden weerden en vice versa. De Joden weerden de Samaritanen. Ze verachten ze zelfs, enkel en alleen omwille van hun afkomst. Samaritanen waren halve Joden. Zij waren het product van een mengeling tussen heidenen en Joden. Hoe is dat gekomen? Wel, toen Israël in 722 voor Christus werd afgevoerd in ballingschap naar Assyrië, kwamen er andere volken leven in Israël. Niet in Judea, Juda was toen nog niet in ballingschap, dat was alleen in Israël. En toen de ballingschap over was en de Israëlieten terug mochten gaan naar hun land, mengelden ze daar met het volk dat daar inmiddels hun verblijf hadden. Dus het was een mengeling tussen Israëlieten en heidenen. En zo werden ze dus Samaritanen genoemd naar hun hoofdstad van Samaria. Nu, de Samaritanen waren niet toegelaten om in Jeruzalem de tempel te herbouwen met het Joodse volk. En dus wat doen ze? Ze besloten om hun eigen tempel te maken. Eerst op de berg in Gerizim. En later, nadat die tempel ook werd verwoest door een Joodse koning, op een berg in Sechem. En zo kwam er dus veel vijandschap tussen die twee volkeren, Samaritanen en de Joden in het zuiden, dat eigenlijk één volk hoefde te zijn. Een Samaritaan werd zelfs gebruikt, het woord, als een scheldwoord door de Joden. Zelfs Jezus was daar eens het slachtoffer van. Johannes 8:48. De Joden riepen: zeggen we soms ten onrechte dat u een Samaritaan bent en dat u bezeten bent? Zij waren zo vol met afschuw voor dat volk ten onrechte, dat ze zelfs Jezus benoemden. Zeggen we niet ten onrechte, bent u geen Samaritaan? Nu, Joden deden veel moeite om een Samaritaan uit de weg te gaan. Voor hun waren Samaritanen ongelovigen die het geloof hadden gecompromitteerd en God had hun veroordeeld. Maar Jezus moest niets weten van al die vooroordelen. De Bijbel zegt dat hij moest doorheen Samaria gaan. En daar kwam hij ergens aan die waterput en kwam hij in conversatie met een Samaritaanse vrouw. Ze was niet alleen Samaritaans, het was ook nog eens een vrouw. Het zijn twee vooroordelen die de Joden hadden, waarmee we niet zo nauw in contact komen. En die vrouw zegt, onze voorouders zeggen dat we daar God moeten aanbidden op die berg. Daar in Sechem, daar hebben wij onze tempel. Want we mochten niet naar Jeruzalem komen, dus we hebben ons eigen ding gedaan.
We hebben onze eigen God min of meer gemaakt. Het is wat, hetzelfde als die van jullie, maar we hebben de wetten van Mozes niet zo strikt genomen. Het is gelijk. Amen. Dus vandaag de dag zeggen sommigen dat Allah dezelfde God is als de God van de Bijbel. Het is niet dezelfde God, broeders en zusters. Wij aanbidden niet dezelfde. Amen. Allah is niet in het vlees gekomen, amen, om te sterven voor de zonde van de mensheid. De God van het Oude Testament, halleluja, is mens geworden, amen. Ja, halleluja, en Jezus Christus is aan het kruis gestorven. De moslims, zij zien dat als iets afschuwelijk, dat een God zo machtig, zo puur en heilig, ook nog maar zou denken dat hij een mens zou kunnen worden. Maar ik zeg, God was liefdevol en genadig, amen. Hij heeft een weg gemaakt, halleluja, zodat wij terug verzoend konden worden met hem. Het is niet dezelfde God van de Koran, is niet de God van het Oude Testament, amen. De God van de Samaritanen, hun tempel op die berg, was niet dezelfde als de God van de tempel in Jeruzalem. Want Jezus zegt, geloof me, zei Jezus, vers 21 van Johannes 4. Er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem, de Vader zullen aanbidden. Jullie weten niet wat je vereert, vers 22 zegt hem. Maar wij weten dat wel, want dan de redding komt immers van de Joden. De Messias komt vanuit de Joden. Komt niet vanuit die tempel daar in Sichem, het komt vanuit de Joden, zei hij. Jullie weten niet wat je vereert. Maar wij weten dat wel. Nu, Jezus zei, er komt een tijd. Met andere woorden, God is overal. Er komt een tijd dat je niet meer naar een tempel moet gaan om je offers te brengen en hem te aanbidden. Er komt een tijd dat jij een wandelende tempel wordt van de Heilige Geest. Jezus zoekt mensen die hem aanbidden in geest en in waarheid. Amen. Zeg nog eens, God is op zoek naar mij. Maar meen het, God is op zoek naar mij. Hij zoekt aanbidders. Hij is niet op zoek naar zomaar aanbidders. Amen, want de wereld is vol van aanbidders. Maar hij zoekt aanbidders in geest en in waarheid. Dat zijn de mensen die sterk zullen groeien in de Heer. Hij is niet op zoek trouwens naar werkers. Hij is op zoek naar aanbidders. Hij is niet op zoek naar mensen die met hun talenten, met hun charisma, met hun kracht dingen kunnen verzetten in het koninkrijk van God. Hij is de gever van al die talenten en hij kan die wegnemen en vermenigvuldigen aan wie hij wil. Hij zoekt mensen waarmee hij een band kan creëren doorheen aanbidding. Hij is niet op zoek naar een bende kerkgangers die een lipdienst willen geven aan de Heer, maar hij is op zoek naar geestelijke aanbidders. Wat is dat nu? Aanbidden in geest en in waarheid. Uit die context dat ik nu juist allemaal heb gezegd, kunnen we twee dingen afleiden. Ten eerste, de Samaritanen wisten niet wie ze aanbaden. De Joden wel. Dat is het waarheid. En ten tweede, God is overal te aanbidden. Want hij zegt, God is geest. Amen. Vers 24, broeder Jo. God is geest. Halleluja. En zij die hem aanbidden, moet dat doen in geest en in waarheid. Er zijn twee dingen waaruit we kunnen afleiden. Ik zal het nog maar zeggen. De Samaritanen, ze wisten niet wie ze aanbaden. Ze waren wel aan het aanbidden, maar ze wisten niet wie ze aanbaden. De Joden wel. En ten tweede, God is overal. God is geest. Er komt een tijd dat je niet meer naar een tempel moet lopen, maar dat God overal te aanbidden valt. Zie je, Samaritanen aanbaden wel. En hun aanbidding was misschien wel oprecht, maar ze waren niet juist. Ze deden hun eigen ding. Ze kenden de God van het Oude Testament niet helemaal. Hun aanbidding was niet juist gericht. Het was niet volgens de voorschriften van de wet van Mozes. Het was niet volgens de wil van God. De Joden echter, het volk van God, zij die waren toevertrouwd met de tempel van God, met het woord van God, met de profetische boodschap, zij wisten wel wie ze aanbaden. Maar betekent dit dat de Joden helemaal juist waren in hun aanbidding? Nee, hun aanbidding was misschien wel in de waarheid, maar het was niet geestelijk. Hun aanbidding was helemaal teruggeschroefd tot een uiterlijk vertoon van legalisme en ritueel. Ja, ze hadden de waarheid. Ja, ze wisten van het woord. Ze wisten de juiste stappen om te ondernemen, wat ze moesten doen om vergeving te krijgen enzovoort. Maar het was allemaal teruggeschroefd tot een uiterlijk verschijn, vertoon, een traditie, een religie, een speltje. Ze kwamen naar de juiste tempel. Ze hadden de doctrine van één God. Ze hadden de waarheid, maar het werd een ritueel, een traditie. Het was niet meer spiritueel, het was traditioneel. Daarom dat Jezus zei, geest en waarheid. Want God is geest, dus wie hem aanbidt moet dat doen in geest en in waarheid. Jezus bracht Gods natuur in de vergelijking. Hij zei, God is geest. Dat is wat hij is. Een geest is onzichtbaar, immaterieel. En Gods geest, de Bijbel zegt, is alom tegenwoordig. Juist zoals de Heilige Schrift ook zegt, God is licht en God is liefde. Zo zegt het ook, God is geest. En we moeten hem aanbidden in de geest. Met andere woorden, we moeten hem aanbidden daar waar hij is. En hij is overal. Er is geen plaats momenteel waarnaar je jezelf moet buigen en richten. Er is geen plaats momenteel waarnaar jij je offer moet brengen. Waarnaar je moet lopen om in contact te komen met God. Er is geen persoon waarnaar je moet lopen. Amen. En voor moet buigen om vergeving te krijgen van zonde. Er is geen ritueel dat je moet ondergaan eer je God kan plezieren door het offeren van lammeren en stieren. Er zijn geen lammeren meer dat je moet slachten om je zonde weg te wassen. Prijs de Heer. En sommige christenen hebben nog die gedachtegang dat ze naar de kerk komen om God te aanbidden. Ja, dat is waar. Maar God is geest. Hij is overal. Maak er geen traditie van om het enkel en alleen te doen op een bepaalde plaats. Maar aanbidding kan bij je thuis gebeuren, kan overal gebeuren, daar waar de geest jou motiveert om hem te aanbidden. Dank u, Jezus. Maar omdat God geest is, betekent het meer dan dat we God overal kunnen bidden. Ik kijk naar dat puntje aanbidden in de geest op twee manieren. Hem overal aanbidden, maar ten tweede ook onze aanbidding moet gemotiveerd worden door zijn Heilige Geest. Door zijn aanwezigheid. Door zijn zachte aansporing, door wie en wat hij is. Aanbidding dat niet oprecht is, is dode aanbidding. Je moet je hart, je ziel, je eigen geest erin steken. Als we liedjes zingen, moeten we oprecht zijn. Amen. Als je zingt, oh, ik hou van jou, laat het dan zien. Amen. Hoe kan je zingen? Ik hou van je, Jezus. Oh, de Bijbel vertelt me zo. En je staat daar en je denkt aan je volgende maaltijd. Of je denkt aan die mensen die je allerlei dingen hebben verwenst. En je zingt maar. Je zet je lichaam eigenlijk als een robot. Je komt naar de gemeente, je doet je ding. Je gaat naar buiten en je bent niets veranderd. Amen. Als we zingen, schep in mij een rein hart. Meen dit dan ook. Als we zingen, ik wil mijn leven voor je geven. En achter je dat toch niet helemaal. Amen. Meen dit dan ook. Of zeg tenminste, Heer, deze woorden van deze tekst zijn moeilijk om over mijn lippen te krijgen, want ik worstel nog hier en daar mee in mijn hart. Maar wees tenminste oprecht ten opzichte van de Heer. Want de Heer houdt van iemand dat oprecht is. De Heer houdt van iemand die worstelt met bepaalde zondes, maar daar oprecht over is. En die zegt van, Heer, vergeef me, doe me beter, laat me beter zijn de volgende keer, help me wanneer... De Heer houdt van iemand dat oprecht is. Amen. Meen het. Anders zijn we maar leugens aan het zingen en is het niet oprecht en in de geest. De Joden hadden alles correct naar de wet, maar er was geen relatie met God. Er was geen geest. Het is daarom dat Jezus de Farizeeërs, hij noemde ze huichelaars. U zijn een bende hypocrieten. Je zegt één ding met je mond, maar je hart is compleet ergens anders. Markus hoofdstuk 7, vers 6 tot en met 8. Is wat Jezus zei, Markus 7, vers 6 tot en met 8, hij antwoordde. Amen. Hij antwoordde, wat is de profetie van Jesaja toch toepasselijk op huichelaars als u? Er staat immers geschreven, dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Tevergeefs vereren ze mij. Tevergeefs. Het is allemaal tevergeefs, jullie verering. Want ze onderwijzen hun eigen leer, voorschriften aan mensen. De geboden van God geeft u op, maar aan tradities van mensen houdt u vast. Ze waren dus aan het vereren, maar ze deden eigenlijk hun eigen ding. Ze waren lipdienst aan het geven, maar hun hart was ergens anders. Hun hart was gericht op mij. Wat kan ik uit deze eredienst krijgen? Welk succes kan ik hier als voorganger, als aanbiddingsleider kan ik krijgen? Is de aandacht gericht op mij? Of is het gericht, of doe ik het laten richten naar de Heer Jezus? Amen. Aanbidding in de geest betekent dat we door de geest worden gemotiveerd, dat ons hart, amen, meent, dat onze woorden, dat ons hart meent van de dingen die we doen ten opzichte van anderen. Halleluja. En overal kunnen we aanbidden. Aanbidding in de waarheid betekent dat je weet wie je aanbidt. De Samaritanen wisten niet wie ze aanbaden. Ze hadden hun eigen God gecreëerd. Ze dachten dat ongeveer dezelfde God is als de God van, in de tempel van Jeruzalem. Maar het was niet. Sommige mensen lijken alsof ze aan het aanbidden zijn, maar ze kennen God niet. Ze kennen zijn wegen niet. Ze kennen zijn wil niet. Ze kennen zijn woord niet. Uw aanbidding is misschien oprecht, maar gericht naar uw eigen God of een God die je eigen verbeelding heeft gemaakt. Hoe kan je trouwens iemand in de waarheid aanbidden als je hem niet echt kent? En je kan hem leren kennen doorheen zijn woord. Zijn woord openbaart zijn wil. Zijn woord openbaart zijn karakter. Halleluja. Als jij een ander beeld hebt van God, een beeld van Sinterklaas God, die alles je zal geven wanneer je tot hem komt en geen plichten terugvraagt, dan heb je een andere God voor. Dat is niet de God van de Bijbel, broeders en zusters. Misschien heb jij God ergens een tempel gegeven op een andere berg dan in Jeruzalem. Misschien aanbid je wel oprecht, maar je denkt dat God een soort van kerstman is. Of je hebt het beeld van God dat hij een dictator is. Dat is het andere beeld dat mensen hebben van God. Ze zijn zo bang van God dat ze amper nog durven leven. En het minste dat ze verkeerd doen, denken ze dat God hun daar staat met een bliksem om hun naar de hel te sturen. Dat is een ander beeld dat ze hebben. Allemaal beelden door verdraaiingen van valse leren die ze hebben toegelaten of door het woord niet te hebben bestudeerd zoals de Heer ons zegt dat we moeten doen. Amen. En dan krijg je een ander beeld van God en je begint dat beeld dan te aanbidden en te loven terwijl dat niet in de waarheid is. Halleluja. Heere, geef ons een openbaring vandaag. Halleluja. Ik wil niet iets aanbidden, Heer Jezus. Mijn eigen versie van U, Heere. Ik wil U niet maken in het beeld dat ik heb geschapen voor Jou, Heer. Maar U hebt mij geschapen in het beeld van Jou, Heer. Dus Heer, ik wil dat U een openbaring geeft, Heer, doorheen Je woord. Amen. Van wie U bent, Heer. Zodat we U in de waarheid, Heer Jezus, het oprecht hart kunnen aanbidden voor wie U bent, Heer. Halleluja. Dat we U alle lof en eer en glorie kunnen geven die U verdient. Amen. Amen. Sommigen aanbidden Hem uit schrik. Amen. Omdat ze beeld hebben van die dictator. Sommigen aanbidden Hem omdat ze denken er is geen licht. En God is een soort van hippie Jezus. Ken je dat? Die hippie stone Jesus, peace, everything is okay, doe wat je wil, ik zal je zonde wel bedekken. Oh, dat is makkelijk om zo'n God te aanbidden. Maar iedereen zou wel graag die God willen aanbidden, die alles geeft, maar niet te veel vraagt van u. Kom gewoon, bewijs een beetje lipdiner. Broers, hij is een heilige God. Hij is een heilige God. Wanneer Jesaja een glimp kreeg van die heilige God in Jesaja hoofdstuk 6, amen. Het eerste wat hij deed, hij viel op de grond op zijn knieën en hij kon niet anders zeggen dan wee mij, ik ben een man van onreine lip. Ik denk als wij de heiligheid van God gaan beschouwen, amen, dat we ons gezicht gaan bedekken en denken van wat voor een vuile man of vrouw ben ik. Oh, de woorden die ik heb gesproken, oh, de dingen die ik gedaan heb en hier zit ik in zijn heiligheid. Heb genade, Heer, raak me aan met een kool van uw altaar om mijn lippen te reinigen. Dat is ook wat God zal doen. Amen. Dat is ook wat God zal doen. Loop niet weg van die heilige God. Amen. Want we hebben iemand, halleluja, die voor ons bemiddelt. We hebben iemand, Jezus Christus, die gestorven is. Amen. Zodat ik terug in de aanwezigheid van God kan komen. Kom daarom met stoutmoedigheid in de aanwezigheid van God. Vragend, halleluja, voor zijn genade. U kan vragen voor genade. U hoeft niet weg te lopen en zeggen van wee mij. U kan komen in de aanwezigheid en de heiligheid van God door het offer van Jezus Christus. Amen. Dit is goed nieuws. Prijs de Heer. Halleluja. Prijs de Heer. Amen. Dus aanbidding in de geest en in de waarheid. In de geest, we kunnen God overal aanbidden. En het moet gemotiveerd zijn doorheen de geest. En ja, daar komen emoties bij te pas. Daar komen gedragingen bij te pas. Amen. Daar komen handen heffen bij te pas. Daar komen, halleluja, daar komt een dans bij te pas. Amen. Dat betekent trouwens niet dat als er luide aanbidding is, aanbidding met veel emoties en uitspattingen, dat die aanbidding in de geest is. En in de waarheid, laat me daar wel een kanttekening bij zetten. Dat betekent niet, omdat het volume in de gemeente, ik weet niet hoe hoog staat van de mensen, dat het ook daadwerkelijk in de geest is. Want, laat me een voorbeeld geven. Toen Mozes op de berg Sinaï was, om de 10 geboden te halen, Exodus 32, vers 17, don't worry, ik ben aan mijn laatste pagina. Exodus 32, vers 17. Mozes was op de berg, was zijn 10 geboden te halen, 40 dagen lang. De mensen beneden beginnen een beetje wantrouwig te worden. Hé, wat is er gebeurd met jou, Mozes? We kunnen maar beter zelf onze eigen God maken. En ze forceren Aaron om mee te doen. En ze hebben daar een gouden kalf gemaakt, u kent het. Ze beginnen rond te dansen, zoals een bende Indianen misschien, hun eigen te beslagen. En alles wat ze geleerd hadden in Egypte. Maar God had gezegd voor, maak geen beelden van mij. Maak geen beelden van mij. Buig niet toe. In ieder geval, Mozes komt naar beneden. Hij brengt Joshua mee. En dan vanaf vers 17. Toen Joshua, tot en met 19. Hè, toen Joshua het geschreeuw van het volk hoorde, zei hij tegen Mozes, ik hoor strijdkreten in het kamp. Maar Mozes zei, dat is geen gejuich na een overwinning. En geen geweeklaag na een nederlaag. Luid gejoel, dat hoor ik. En dichter bij het kamp gekomen, zag hij het stierenbeeld en het gedans. Woedend smeet hij de plaat aan de voet van de berg aan stukken. Dit was aanbidding. Het was niet in de geest. Het was niet in de waarheid. Want ze aanbidden iets waaraan God zei, doe het niet. En het was nogthans met veel geluid. Het was nogthans met veel gedans. Amen. Het was alsof er strijdkreten, dacht Joshua. Het klonk als een overwinning. Amen. Maar het was geen overwinning. Het was maar luid gejoel. Broeders en zusters, laat u niet misleiden. Amen. Door het luid gejoel van de massa's mensen. Amen. Denk niet of kijk niet naar iemand anders. Jij moet de Heere God aanbidden. Amen. Jij moet de Heere God aanbidden. Als iedereen stil is, ga je dan daar ook gewoon stil zijn? Laat je meeslepen door al de stille, bijna doodse mensen? Of ga je kiezen van, ik ga niet meedoen met de rest. Ik weet, God is goed. Ik ga recht staan. Ik ga tonen dat Hij goed is. Halleluja. Ik ga tonen dat Hij waard is. Halleluja. Om mij hier beschamend voor heel de rest van de gemeente op te staan en als enige recht te staan. En te zeggen, halleluja. Amen. Andersom is het natuurlijk ook waar. Soms kan het een traditie worden door, en ik heb het zelf meegemaakt, in onze gemeente in Beersen. Het was elke zondag, halleluja, was heel geestelijke aanbidding. Maar om een duur werd het gedans en het prijs en het zingen werd een soort van, routine. En mijn focus, ik betrapte me erop, dat ik mijn aanbidding aan het aanbidden was. Ik was mijn lofprijs aan het aanbidden. Kijk naar mij. Oh, ik ben geestelijk. Heel de kerk, kijk naar mij. Ja, doe maar mee. Kom aan, iedereen. Ik ben de enige die hier danst. Al de rest zijn losers. Ik ben de Heer aanbidden. Amen. En je betrapt er soms jezelf op om jezelf in de schijnwerpers te zetten. En God zegt, doe je het nog voor mij, jongen? Maar wie ben je nu aan het aanbidden? Jezelf of mij? Dan snap je wat ik wil zeggen. Je kan jezelf aanbidden door dat gewoon stil te zijn. Nee. Blijf slecht gezind. Nee, God is niet waar vandaag. Of je kan ook gewoon meedoen met de meute en ze staan er allemaal te dansen. Luid gejoel. Gewoon omdat je denkt van, ik mag niet meer naar de disco, maar dan ga ik in de kerk zitten. Amen. Kerk is geen vervangmiddel voor de wereld en voor de disco. Kerk is gemaakt, halleluja, om lof en eer en glorie en prijs te geven aan onze heilige God. We mogen geen discotheek worden, broeders en zusters. Dit is nog steeds een heilige plaats. Halleluja. Maar iedere persoon draagt zijn deeltje mee om binnen te komen als een aanbidder in geest en in waarheid. Waarom? Omdat dat samen één groot vuur, heilig vuur creëert. Heilig vuur, geen vreemd vuur. Heilig vuur creëert tot de Heer als een offer tot God. Wanneer dat er nieuwe mensen binnenkomen, dat ze voelen, dat ze zien en horen. Wow, ik voel hier iets dat ik nog nooit heb meegemaakt. Ik mag gaan ginder naar de kerk op het marktplein en daar val ik hoogstwaarschijnlijk in slaap. Amen. Maar als ik hier binnenkom, wow, hier is iets gaande. Dit is waar ik al jarenlang op zoek naar ben. Dus om alles samen te vatten, broers en zusters, en ken ik met mijn preek. God is op zoek naar aanbidders die hem aanbidden in geest en in waarheid. Oprechte aanbidding is spiritueel. Je weet dat hij overal is en het wordt gemotiveerd door zijn geest. Oprechte aanbidding is communie hebben met God. Met andere woorden, interactie. En dit zal gepaard gaan met emoties en gevoelens. Ik weet wanneer God mij bevrijdt, dan kan ik daar niet zomaar blijven staan. Wanneer God mij bevrijdt van al die schuldgevoelens die razen doorheen mijn hoofd. Halleluja. Dan kan ik niet aan mij oprichten en zeggen, dank u Jezus. Wanneer God mij geneest, halleluja, van iets waar ik al jaren mee worstel. Maar kan ik niet anders dan zeggen, dank u Jezus, en mijn verhaal vertellen. Wanneer God tot mij spreekt doorheen zijn Bijbel, doorheen zijn woord, dan kan ik niet anders zeggen dan, dank u Jezus voor deze openbaring. Dat gaat gepaard met emoties en gevoelens. Oprechte aanbidding, puntje 2, houdt in dat je weet wie je aanbidt. Je weet wie aanbidt in de waarheid. Wat hij van jou verlangt. En jij weet wat je kan verwachten van hem. Jezus zei, als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. Hij zei, ik ben de weg, de waarheid, het leven. Niemand komt tot de Vader dan doorheen mij. Weet wie je aanbidt. Jezus was niet zomaar een man. Halleluja. Weet wie je aanbidt. Er zijn tijden dat ik droog was. Er zijn tijden geweest dat ik ook doorheen de emoties ging, zoals ik daar juist heb gezegd. Er zijn tijden geweest dat ik ook moe was, zelfs te moe om nog maar mijn stem of mijn handen te heffen. Maar uit ervaring weet ik dat wanneer ik het toch begin te doen, en het is niet allemaal spiritueel in het begin, hè? Er staan geen engelen die naast de lijn staan. Come on Bart, come on jongen, handen op even. Het is niet allemaal spiritueel, het moet vanuit jezelf komen, hè. En je moet over je slechte gemoedstoestand zetten. Maar ik weet uit ervaring dat wanneer ik het toch begin te doen, hetgene wat hij zoekt aan bidders, hij mij zal leveren of geven hetgeen dat ik nodig heb. Ja. Oh, maar dat is een moeilijke zin. Ik moet het nog eens zeggen. Wanneer ik toch begin te geven datgene wat God aan het zoeken is aan bidders, krijg ik terug. Hetgene wat ik nodig heb. Niet wat ik denk dat ik nodig heb. Maar wat God wil dat ik nodig wat ik krijg. Ja, er zijn tijden dat ik niet oprecht was in mijn aanbidding. Dat ik maar meezong, dat ik maar meedanste, meedeed met de rest van de meute. Het was geen aanbidding. Dansen is geen aanbidding. Zingen op zichzelf is geen aanbidding. Maar het is een motivatie en de attitude achter die dingen. Dat bepaalt of je hem aanbidt in waarheid. En in geest. Kunnen we allemaal recht staan? Kun je? Dank je, Jezus. Ik eindig met Filippenzen, hoofdstuk 3, vers 3. Dank je, God. Filippenzen 3, 3. Dank je, God. Filippenzen 3 en 3 zegt, wij zijn de ware besnedenen. Onze eredienst is geestelijk. Halleluja. Ja, dus de grote nieuws bij me. Onze eredienst is geestelijk. Wij beroemen ons op Christus Jezus en vertrouwen niet op uiterlijke ceremonies. Halleluja. Paulus schrijft, onze eredienst, onze aanbidding is geestelijk. Het is niet uiterlijke schijn, geen uiterlijke ceremonies, geen traditie. Het is geen religie. Onze aanbidding is geestelijk, het is overal. En overal gebeuren, God is overal, God is geest. Het is gemotiveerd, halleluja, door zijn geest. En dat komt tot uiting, halleluja, in emoties en gevoelens. En gehoorzaamheid aan zijn wil. Vandaag is een oproep om terug te keren naar een oprechte vorm van aanbidding. bewijs geen lipdienst, want daar doe je niemand niet goed mee. Zeker jezelf niet. In de naam van Jezus. God is op zoek naar jou. Mijn Vader, mijn Schepper is op zoek naar mij. Halleluja. En aanbidders die hem willen aanbidden. In geest en in waarheid. Halleluja. Als je zegt van, God, je moet niet langer zoeken. Hier ben ik. God, ik wil zo iemand worden. Als je zegt van, oh, er staan nog zoveel muren in de weg. Er staan nog zoveel obstakels in de weg. Wel, God kan ze verwijderen. Halleluja. Hij is machtig en sterk genoeg om ze te verwijderen. Want hij wil dat je een aanbidder wordt van in geest en in waarheid. En waar een wil is, zal hij een weg maken. Amen. Hij zal een weg maken. Halleluja. Als er hier aanbidders zijn, of we hier aanbidders willen worden, in geest en in waarheid, kunnen we onze handen heffen? Kunnen we onze Heer even danken? Halleluja. Kunnen we hem eer en lof en glorie geven voor het woord, halleluja, dat hij ons heeft gegeven vandaag. Misschien heb je een probleem, halleluja. Kom naar voren, wij zullen voor je bidden in de naam van Jezus. Halleluja. Het altaar is geopend in de naam van Jezus. Halleluja. Ik weet dat je kan God overal aanbidden. Maar als je zegt van God, je moet niet langer wachten. Hier ben ik. Hier ben ik. Hier ben ik. Jij bent op zoek naar mij. Wel, ik beantwoord je roep. Ik ga je aanbidden. Halleluja. Elke morgen